Goedemorgen gemeente. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Vanmorgen wordt Matthijs Smit bevestigd tot diaken. Een hartelijk welkom aan familie en vrienden die dit bijzondere moment zullen meemaken. Ook ieder die later of nu ook de dienst meeluistert, van harte welkom. Vanmorgen leidt dominee Poot uit Oosternieland de dienst. De collectes. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is voor de stichting Evangelie en Moslims. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. En dan is er ook een derde collecte voor de wijkas. Alle collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen al deze collecten van harte bij u aan. De bloemen gaan vanmorgen als groet van onze gemeente naar Adrie Bouwman. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. En het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Na de dienst kunt u Matthijs Smit God zegen toewensen. En dat kan hier voor het doophek. En uiteraard bent u ook van harte welkom in de koffiehoek die zich links van het orgel bevindt. Andere diensten, ook vanmiddag bent u weer van harte welkom om 16:45. En dat zal zijn in de Johanneskerk. En de voorganger zal dan zijn dominee Van Kampen uit Ede. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 103, het eerste en zevende vers. Iedereen een gezegende dienst toegewenst. Thank you.
Heer God in de hemel, voordat we verder gaan met deze eredienst, voordat we onze liederen van geloof en van vertrouwen en van aanbidding gaan zingen in het midden van elkaar, voordat we broeder Smit gaan bevestigen tot de diaken in deze gemeente, voordat we gaan luisteren naar uw woorden, komen we tot u. We willen alles in uw handen leggen, opdat we alles uit uw hand ontvangen, gevuld met uw eigen geest. En zo beginnen we deze dienst met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 92 vers 2 en 7. Psalm 92 vers 2 en 7. Geliefde in de Heer Jezus Christus, dat onze medebroeder Matthijs Smit tot diaken verkozen is en niemand enig bezwaar tegen zijn belijdenis en wandel heeft ingebracht, gaan we thans in de naam des Heren over tot zijn bevestiging. Daartoe zullen we eerst luisteren naar het onderricht van de Heilige Schrift aangaande de betekenis van het ambt. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, is ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Er is echter verscheidenheid in genadegaven en verscheidenheid in bedieningen en verscheidenheid in werkingen, ook al is het dezelfde geest en dezelfde Heer en dezelfde God die alles in alle werkt. De Heer heeft dan ook aan ieder zijn eigen plaats en taak in het geheel van zijn lichaam aangewezen en schenkt hem zulke gaven dat hij bekwaam is de hem opgedragen arbeid te verrichten. Daarom wordt van de Heilige Geest gezegd dat hij een ieder toedeelt gelijk hij wil. Dat lezen we in de Hebreeënbrief. Zo hebben we dan onze gaven ten nutte en ter zaligheid van onze naaste gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoewel nu alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heeren een bevel ontvangen, met name tot het belijden van zijn naam en tot het dienen van elkaar, worden toch sommigen hunner in onderscheiding van anderen van Gods wegen geroepen tot het vervullen van ambten of bedieningen. Het ambt van diaken vindt zijn oorsprong in de volkomenheid van Christus' liefde voor de gemeente. De gemeente die hij kocht met zijn bloed. Want Christus is niet alleen het lam dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook de knecht des Heren die onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst de dood verzwolgen is tot overwinning. In de tussentijd waarin zonde en dood nog hun krachten tonen, roept hij zijn kerk tot barmhartigheid jegens elkaar en jegens de wereld. De apostel vermaant: laten we dus daarbij de gelegenheid hebben doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Op heerlijke wijze kwam deze liefde tot openbaring in de eerste gemeente. Aanvankelijk waren de apostelen zelf de uitdelers van de liefdegaven. Toen echter sommigen verwaarloosd bleken omdat door de groei van de gemeente de apostelen met arbeid overstelpt werden, hebben deze de dienst der barmhartigheid overgedragen aan 7 daartoe door de gemeente gekozen mannen, die tot taak zouden hebben aan de tafels te dienen. Wel worden deze hier nog geen diakenen genoemd en arbeiden ze ook in het woord, doch later blijken toch naast leraars en ouderlingen ook diakenen een vaststaand ambt in de gemeente te dragen. Of gewoon soms met andere naam genoemd, zoals hij die uitdeelt of die barmhartigheid bewijst. Het werk van een diaken is dus dat hij namens de gehele gemeente aan degene die hulp behoeven, de liefde van Christus betonen en de gemeente opwekken om de middelen daartoe te verstrekken. Bovendien zal hij een open oog en een ontvankelijk hart moeten hebben voor alles wat in deze wereld gebeurt, tot leniging van het lijden en tot het scheppen van rechtvaardige verhoudingen onder de mensen en in Christus' naam daarin medewerken. Daarom is in de kerk naar het woord van God aan de diakenen toevertrouwd het dienen aan de tafel des Heren bij de viering van het heilig avondmaal. Omdat de gemeenschap rond deze tafel ook zichtbaar wordt in de kerk en in de samenleving, is aan de diakenen opgedragen de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld. Ze zullen leiding geven aan de inzameling van de gaven nodig voor de verzorging van de naaste. Ze zullen bijstand en vertroosting geven aan alle die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of die zich in stoffelijke nood bevinden. Daarboven zullen zij de kerk dienen in haar taak om ook overheid en volk te wijzen op hun roeping, te streven naar een samenleving waarin het rechtvaardig toegaat en waarin er ruimte is voor ieder mens om te leven en te werken. In dit alles mogen zij een eenvoud en blijdschap tekenen oprichten van het Rijk, waarin de goede tierenheid en trouw elkaar zullen ontmoeten, de gerechtigheid en vrede elkander zullen kussen. In gevolge de orde der kerk is aan een diaken bij de uitoefening van zijn aldus omschreven ambt geheimhouding opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van zijn ambt vertrouwelijk te zijn kennis is gekomen. Omdat gij dan, geliefde broeder Smit, opdat de gemeente mogen horen dat gij bereid en voornemens zijt deze dienst in de naam van de Heere te verrichten, zo zult gij thans opstaan en antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, gelooft gij dat gij in uw wettige verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot uw heilige dienst geroepen zijt? En ten tweede, erkent gij de Heilige Schrift als bron van de prediking en als enige regel van het geloof en verwerpt gij elke leer die daartegen strijdt? En ten derde, belooft gij uw ambt getrouw te zullen bedienen, u te gedragen waardig aan de roeping waarmede gij geroepen zijt
geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen en u te onderwerpen aan het opzicht en tucht van de kerk. Wat is hierop uw antwoord? We zullen, omdat het voor Matthijs de eerste keer is dat hij een ambt vervult, hem nu zegenen en ik wil u verzoeken hem daarna staande de zegenbede uit Psalm 134 vers 3 toe te zingen. Mag je verzoeken om naar voren te komen. Rechtvaardige en barmhartige God, die u in zijn genade tot deze heilige dienst geroepen heeft en in wiens naam wij u thans in uw ambt bevestigen, doe uw getrouw en vruchtbaar arbeiden tot grootmaking van zijn naam en tot opbouw van zijn gemeente. Amen.
Zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, wij willen u danken op dit moment dat het geloven niet een eenzaam avontuur is, maar dat u ons als gelovigen, als uw kinderen in het midden plaatst van broeders en zusters, van mensen die dat ook doen. Die verlangen om u te dienen en u te eren in hun leven. Soms het vallen en opstaan. En we geloven ook dat u de gemeente geschonken heeft als een voorbode van wat komen gaat. En als we dat zo zeggen, dan beseffen we ook als we weten dat we het lichaam van u zijn, Heer Jezus, dat het een geweldige verantwoordelijkheid heeft. Dat we elkaar niet links laten liggen, maar dat we voor elkaar zorgen. Dat we op elkaar letten en dat we herders voor elkaar willen zijn. Dat we elkaar voorgaan in het woord en in onze levenswandel, opdat ons leven een weerspiegeling is van uw goedheid en van uw grootheid. Maar ook dat we elkaar zullen dienen. Zullen dienen als we zorgen hebben. Als we er zelf niet uitkomen. Als we problemen hebben in ons gezin, misschien wel met onze kinderen. Als het niet lukt met ons geld, of als we ziek zijn. En we danken u dat u dan ambten geeft die ons daarin voorgaan om elkaar te helpen en uw gemeente op te bouwen. En we willen u ook danken dat u mensen telkens weer bereid vindt om dat ambt te dragen. Of zoals we het wel eens zeggen, door dat ambt gedragen te worden. We danken u dat broeder Smit vanmorgen ja gezegd heeft op een hopelijk een hele periode van u te mogen dienen in de gemeente op deze bijzondere wijze. Heer God, u weet dat niet altijd meevalt. Het leven is druk. We worden soms door het leven meegezogen. En vindt het ook lastig om onszelf te verbinden voor een hele periode. En daarom danken we des te meer dat we deze morgen een broeder in het ambt mochten bevestigen. We bidden nu ook samen voor de kerkenraad. Voor alle taken die ze hebben, hun vergaderingen waarmee ze het welzijn van de gemeente op het oog hebben. Als kerkrentmeesters, als opzichters, als ouderlingen, als diakenen. Wilt u hen zegenen, ook in deze periode wanneer we uitzien naar een nieuwe herder en leraar. We bidden nu ook voor dominee Eysinga en zijn gezin, zijn vrouw. Heer, ze zullen in deze dagen voor uw aangezicht zoeken wat uw weg is, zodat ze het niet zelf gaan doen. Zodat niet allerlei menselijke overwegingen de doorslag zullen geven, maar dat ze zich echt door u geleid weten. Wilt u daar bij de gemeente en ook hen zelf door uw geest ook duidelijkheid geven. Heer, we bidden u ook voor Arjan, die het ambt verlaat, misschien wel voor een poosje. Wilt u bij hem zijn en wilt u hem de ruimte geven, ook in zijn leven, om op een andere wijze u te dienen, misschien heel dichtbij. Het is waar wat we net lazen, dat uw Heilige Geest ons velerlei krachten geeft en dat u uw geest toedeelt aan wie u wil. En dat we telkens weer opnieuw onze plaats mogen innemen. Soms op de ene manier, soms op de andere manier. Heer, we willen in deze dienst natuurlijk ook gaan luisteren naar uw woord en we zoeken daar maar aansluiting bij wat er net gebeurde. Wat betekent het voor ons om ook in het dienen van elkaar een weerspiegeling te zijn van wie u zelf bent? Zoals uw zoon ook zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, om mijn leven te geven, om mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Wilt u ons daarin onderwijzen? Wilt u ook de kinderen die naar de zonneschool gaan zo meteen helpen en leiden, zodat ze u steeds meer leren liefhebben en steeds meer gaan begrijpen waar het allemaal om draait en wat de boodschap is van uw woord. Heer, wij vragen u dat in Jezus' naam, uit genade. Amen. De eerste lezing is uit Matteüs 11, vers 27 tot en met 30. En we zingen daarna gezang 481, vers 1 en 3. De Heer Jezus zegt in vers 27, Matteüs 11, vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven tot mijn door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
De tweede lezing is genomen uit het boek Numeri. Het gaat over Mozes. We hebben net gesproken over nederigheid en zachtmoedigheid. Wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. En de Bijbel zegt dat Mozes de zachtmoedigste mens op aarde was. Numeri 12. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En ze zeiden: heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heer tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam: u met z'n drieën vertrek naar de tent van de ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Toen daalde de Heer neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Mirjam en ze kwamen naar voren. Hij zei: luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heer mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar. En niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Waarom bent u dan niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de Heer tegen hen en hij ging weg. De wolk week van boven de tent. En zie, Mirjam was meelaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aaron zich om naar Mirjam en zie, ze was meelaats. Daarom zeide Aaron tegen Mozes: met uw toestemming, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee we dwaas gehandeld hebben, die wij begaan hebben. Laat ze toch niet zijn als een doodgeborene, van wie als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. Toen riep Mozes tot de Heer: o God, genees haar toch. Hier eindigen de schriftlezingen van deze morgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daaruit leven. Zing op Psalm 19, vers 5. En na het zingen van dit lied mogen de kinderen van de zondagsschool naar hun eigen ruimte.
Gemeente, misschien dat u het ook al eens heeft meegemaakt dat u met een gezelschap op de foto moet of mag. Op je werk of tijdens een conferentie. En als afsluiting daarvan wordt er een groepsfoto gemaakt. En de vraag is dan natuurlijk niet, hoe sta je erop? Dat ook wel. Je kijkt toch even in de spiegel of je haar wel goed zit of zo. Maar misschien is het nog belangrijker waar je erop staat.
Sta je een beetje in het midden bij de mensen die belangrijk zijn, bij de directeur of bij de voorzitter? Of sta je een beetje aan de zijkant, dat je er nog net niet afvalt op de foto? En heeft u dan ook wel eens meegemaakt dat als mensen zich zo groeperen en naar de plek gaan waar ze dan moeten gaan staan, dat er stiekem dan toch wel zo onopvallend mogelijk een beetje met de ellebogen gedrongen wordt, zodat mensen een wat beter plekje bereiken op het plaatje? Het gaat vanmorgen voor mij en voor u over nederigheid. Jezus zegt, neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hoe zou Jezus het meest op de foto staan? Jezus staat natuurlijk op geen enkele foto, maar hij staat wel op talloze afbeeldingen. Ik denk niet dat Jezus het meest is afgebeeld dat hij zo in het midden staat en achter hem zijn discipelen. Soms is dat wel zo, het avondmaal van Leonardo da Vinci. Maar dat is niet een juiste weergave. Jezus zat niet aan een lange tafel in het midden met zijn discipelen daaromheen. Ze lagen aan. Ik denk, als ik erover nadenk, dat de Heer Jezus in deze wereld bij allerlei verschillende christenen het meest is afgebeeld als die, zoals die naakt en bespot aan een kruis hangt. Voor zijn volk en voor ons. Ik denk inderdaad dat de Heer Jezus zo het meest is afgebeeld. Wij doen dat niet zo, maar als op een crucifix. Jezus aan het kruis. Vastgenageld, gefixeerd aan het kruis. Zo staat hij er het meest op. De profeet Zacharia die zegt, zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en overwinnend en nederig. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Jezus in zijn armoede, in zijn vernedering, dat hij daarin overwint. De Heer Jezus zegt in Johannes 12, nu is het moment gekomen, nu is de uur gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Maar als je hem dan volgt, hoe wordt hij dan verheerlijkt als hij in een oude soldatenmantel voor Pilatus zit, gegezeld met een doornenkroon, en als hij aan het kruis gaat hangen of wordt gehangen? Daarin wordt hij verheerlijkt. Daarin overwint hij ook. En nu gaat het er vanmorgen niet alleen om dat we de Heer Jezus daarin bewonderen, maar dat we dat ook overnemen. Het is een van de vruchten van de Heilige Geest. Paulus zegt in de Colossenzenbrief, doe dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid en zachtmoedigheid. Dat hoort blijkbaar bij elkaar. En dan even later zegt hij, en doe bij dit alles, bij die nederigheid en die zachtmoedigheid, de liefde aan, als de band der volmaaktheid. Zachtmoedigheid, nederigheid en liefde. Dat is zo wezenlijk dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. En u weet wel wanneer hij dat zei. Dat zei hij tijdens de laatste maaltijd. Toen heeft hij de zijnen die hij in deze wereld lief had, staat er, lief gehad tot het einde. Dan staat hij op van de maaltijd. En dan trekt hij tot verbijstering van zijn leerlingen zijn klederen uit. Dan omgort hij zichzelf met een linnen doek. En dan pakt hij een schaal en die vult hij met water. En dan bukt hij zich. En dan begint hij. Zo is het toch, de zweetvoeten van zijn discipelen één voor één te wassen. Dat is een werk wat zelfs slaven niet hoefden te doen. En hij buigt zich, hij gaat op zijn knieën zitten. En hij wast ze, stuk voor stuk. En dan aan het einde van de maaltijd zegt hij, ik geef jullie een nieuw gebod. Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Daaraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn. Dat jullie bij me horen. Iedereen niet alleen maar in de kerk, maar ook buiten de kerk. Mensen zullen weten dat wij volgelingen van de Heer Jezus zijn. Niet omdat we een bepaalde leer aanhangen. Niet in de eerste plaats omdat we gelovig zijn. Of dat we religieus zijn, dat weten ze ook wel van ons. Niet omdat we een aantal regels hebben die we heel erg belangrijk vinden in de samenleving, maar omdat we elkaar lief hebben. En omdat we zachtmoedig zijn en nederig zijn. En dan is die nederigheid en die liefde naar elkaar toe niet in de eerste plaats een bepaald gevoel of een bepaalde emotie of een bepaald karaktertrek of een advies van de Heer Jezus. Ik zou het eens zo doen. Het is een gebod. Het is een gebod. Ik geef jullie een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Het is geen gevoel, maar een beslissing. Het is een beslissing om Jezus daarin te gehoorzamen. Zoals het een beslissing van de Heer Jezus was om zijn vader daarin te gehoorzamen. Nou, hij zegt in Johannes 10, ik ben een goede herder. En een goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En hij beslist om dat gebod op te volgen tegen alles in. Om ons lief te hebben. En als je dan vraagt, wat is dat dan precies, liefhebben, dat is 1 Korinthe 13. Dat lange, moeilijke hoofdstuk. Waarin staat dat de liefde geduldig is. En dat de liefde geen jaloezie kent, geen afgunst kent. De liefde die wil niet midden op de foto staan omdat een ander daar al staat. De liefde is niet opgeblazen. De liefde zegt niet, kijk mij nou eens. De liefde zoekt zichzelf niet. En als de Heer Jezus, als de Heilige Geest die woorden op deze wijze de liefde omschrijft, dan snapt u wel, dan zegt hij dat niet alleen maar om dat ons op te leggen, maar omdat dat de liefde van God is. Dat is de liefde van de Heer Jezus. Dat is de liefde die de Heilige Geest wil overbrengen. Zoals Paulus dat zegt, laat die gezindheid bij u zijn die er ook was bij Jezus. Die was in de gestalte van God en daar heeft hij niet krampachtig aan vastgehouden, dat heeft hij geen roof geacht, maar heeft zichzelf leeggemaakt. Hij heeft die heerlijkheid als het ware uit zichzelf laten weglopen en hij heeft zich als mens vernederd en vervolgens heeft hij zich als mens bevonden, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is hij gehoorzaam geworden tot in de dood. Ik weet niet hoeveel christenen er nog zijn in Nederland. Als ik naar Groningen kijk, neemt het nogal af. En ik zeg wel eens tijdens een lezing, zo'n 40 jaar geleden, toen ik kandidaat was en toen ik voor het eerst ging preken. Ik kwam bij allerlei gemeentes en dat waren kandidaatsgemeentes. En dan dacht je wel eens bij jezelf, als ik nou eens daar een beroep kreeg. Of als ik nou eens daar beroepen werd. En veel van die kandidaatsgemeenten, van die prachtige dorpen, die hebben nu alleen nog maar een pastoraal werker. Voor een paar dagen in de week. Hoeveel christenen zijn er nog? Stel je voor dat er 2,5 miljoen christenen zijn. Wat zou er gebeuren als die 2,5 miljoen christenen, te midden van mensen die het allemaal niet meer weten, te midden van mensen die moslim zijn, te midden van mensen die boeddha zijn of zo, of boeddhist zijn, dat wij zouden opvallen, niet als mensen die het zo goed weten, maar als mensen die van elkaar houden. Als mensen die nederig zijn. Dat mensen zeggen, oh ja, christenen. Dat zijn die mensen die zo zachtmoedig zijn. Die als een ander voordringt een stapje opzij gaan. Die christenen. Ik moet u zelf zeggen dat ik daar zelf moeite mee heb. Daarom is die preek ook in de eerste plaats voor mijzelf. Ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven. Zo aan het begin van het jaar, dan bellen allerlei mensen op voor preekbeurten voor 2020. Pim heeft dat bij mij ook gedaan. En u weet, de eerste twee weken van januari zijn druk. En dan heb ik de telefoon onder handbereik. En dan belt Gorkum op en de belt Oldermarkt op als ze opschieten. En op een gegeven moment dan heb je zo'n beetje je agenda voor 2020 wel gevuld. Hier en daar nog een leeg plekje. En dan wordt het stil, dan wordt er niet meer gebeld. Maar dan kan het ook gebeuren dat ze zomaar half maart bellen. Zomaar een gemeente en dan zeggen ze, dominee Poot, als het meevalt, meestal zeggen ze meneer. Meneer Poot, ik heb iedereen gebeld. Ik kan niemand krijgen. Heeft u misschien nog een plekje? Nou, dan lopen ze 15 meter achter. Dan weet ik eigenlijk al bijna dat ik helemaal vol zit. Tenminste, daar moet ik wel voor uitkijken. Dat gaat er dan wel door me heen. Begrijpt u wel? Ik heb ook moeite mee om nederig te zijn. Maar dan heb je het idee dat mensen om je heen lopen. Zou Jezus niet doen? Ik weet ook wel dat die tekst anders bedoeld is, maar het komt er toch in door. Ik moest eraan denken. De Hebreeënbrief die zegt, nadat God vroeger eertijds op vele malen en op vele wijzen door de profeten tot de vaderen gesproken heeft, heeft hij op het laatst tot ons gesproken door de Zoon. Op het laatst. Johannes de Evangelist heeft er bijna een hele brief aan gewijd aan de gemeente over liefde en ootmoed en zachtmoedigheid. En de eerste Johannesbrief, en dan zegt hij tegen de gemeente in het meervoud, geliefde, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en in ieder die lief heeft, is uit God geboren. Dat is bijzonder. Dat hij dat zegt. En ieder die lief heeft is uit God geboren. Het is dus een teken van de wedergeboorte. Het is het eerste teken van een nieuw leven dat je lief hebt. Zoals Jezus lief had. Petrus zegt dat ook. 1 Petrus 1 vers 22. Nu gij uw zielen gezuiverd heeft, zegt hij tegen de nieuwe gelovigen. Jullie hebben je zielen gezuiverd. Jullie hebben je zielen gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid. En nu kunt u uw broeders en zusters bestendig lief hebben met een onvoorwaardelijke liefde. Als mensen die opnieuw geboren zijn. Als mensen die opnieuw geboren zijn. Als wij zeggen. Ik kom wel eens in kringen die zeggen dan, ben je christen? En als je dan ja zegt, dan zeggen ze, ja, maar ben je ook een echt wederom geboren christen, zeggen ze dan. Ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee, maar misschien ben ik ook niet zo opgevoed. Maar goed, een echt wederom geboren christen. Waar zie je dat nou aan? Dat zie je dus niet in de eerste plaats aan ons geloof. Of dat we een bepaalde weg doorlopen hebben om tot dat geloof te komen. Dat zien we niet in de eerste plaats aan ons geloof. Dat zien we ook niet omdat we bijzondere krachten of gaven hebben. Dat we in tongen spreken, dat we mensen die ziek zijn de handen opleggen. Dat we de krachten proeven van de toekomende eeuw. Dat is er allemaal wel. De Hebreeënbrief zegt, hoe kun je nou afhaken? Jullie hebben de krachten geproefd van de toekomende eeuw. Maar dat is er ook allemaal wel. Maar dit is de zalving van de Heilige Geest dat we elkaar lief hebben. Petrus schreef, omgord uzelf met nederigheid. En ik denk dat hij dacht aan toen.
om op dat geloof terug te komen, want ik zei dat twee keer niet zomaar. Weet je wat het met het geloof is? Ik zou zo zeggen, de apostel Paulus heeft met allerlei mensen te maken. Ja, dat weet u, hij heeft te maken met Joden die in Jezus geloven zoals hij. En hij heeft te maken met Joden die zijn volksgenoten zijn die dat helemaal niet geloven. Hij heeft met heidenen te maken, met Romeinen, met Corinthiërs, met Efeziërs die ineens in de God van Israël zijn gaan geloven. Die zijn Bijbel zijn gaan lezen, die erbij gekomen zijn. En waar hij dan tegenop loopt, tussen al die verschillende mensen, dat er mensen zijn die met hun geloof naar voren komen. En die elkaar met het geloof de maat nemen. Die elkaar framen met hun eigen geloof. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan in de Romeinenbrief? Hij zegt, wat we zijn is genade. Wat we zijn is genade. Het geloof is een gave van God. Opdat niemand roemen. Door God, zegt hij in een andere brief, door God ben je verbonden met Christus. En Christus is dankzij God onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiligheid, onze verlossing geworden. Opdat wij roemen in de Here. Zelfs de goede werken, zegt hij, heeft God voorbereid opdat we daarin zouden wandelen. Elke dag opnieuw staan die schoenen klaar. Heeft God neergezet opdat wij daarin zouden wandelen. Opdat niemand roemen. Het gaat er niet om wie je bent met je geloof. Het gaat erom wat je laat zien in je geloof. Als je van bovenaf geboren bent, zachtmoedig, nederig en hebt elkaar zonder ophouden lief. En Jezus zegt dat is niet moeilijk. En Johannes zegt zijn geboden zijn niet zwaar. Jezus zegt mijn last is licht. En waarom? Omdat het geheim van een leven met God is wat Paulus zegt. Ik leef niet meer. Ik ben met Christus gekruisigd en voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. Waar het om gaat is dat we niet voor God uitlopen en dat we niet ons best doen en voor Jezus uitlopen, maar dat we onszelf toevertrouwen aan de geest van Heer Jezus. Dat we hem laten spreken in ons leven en dat we hem het oude meubilair langzamerhand laten wegnemen om ons leven zo in te richten naar wie hij zelf is. Ik heb moeite om nederig te zijn, maar Jezus niet. Dus wat ik moet doen is mij omkeren naar de Heer Jezus en vragen of zijn geest in mij sterker zal zijn dan wat ik zelf naar boven kan brengen. Ik zag pas op YouTube een indringende lezing van Derek Prince. Misschien wel eens van de man gehoord. En Derek Prince is een bijbelleraar uit Engeland. Begraven in Jeruzalem. Met een geweldige liefde voor het Joodse volk. Die zo'n 50 jaar in allerlei landen het woord van God gebracht heeft. En zeg in 2005, ik weet niet meer precies, maar dan houdt hij een van zijn laatste lezingen voor mensen in Texas. Met bijna een gebroken stem. En dan zegt hij, na al die jaren van door de wereld heen trekken in allerlei landen. En dat raakte me, moet ik zeggen dat een van de grootste zonden van christenen. En van christelijke voorgangers en christelijke kerken en christelijke organisaties is dat ze niet nederig willen zijn. Maar dat ze groot willen zijn. Dat ze zoveel ambitie hebben. Een grotere kerk, een beroemde kerk, misschien wel een beroemde voorganger waar je mee kan pronken. Ik heb dat ook. Mijn kinderen hebben dat ook. Onze jongste David van 16... Ik weet niet wat hij eet, maar hij groeit zo. En om de haverklap gaat hij nou voor me staan. En dan kijkt hij een beetje op en neer. Ja, ik zak een beetje in. Ik schrok laatst nog, ik ben altijd 1,87 geweest. Toen maten ze me op, of hoe zeg je dat? Toen was ik ineens 1,83.
Maar goed, daar gaan we niet over praten. Maar dan kijkt hij zo op me neer en dan zegt hij, ja, ja. En dan kijk ik naar boven. Maar ik ken dat wel. Als ze zo bellen daar in januari, vind ik het mooi als ze uit de Martini bellen. Weet je, de Martinikerk in Groningen. Ik vind het mooi als ze uit Gorkum bellen. Maar ze bellen ook wel eens uit Lellens. Lellens, ja, dat ligt in Groningen. Dat is een klein plaatsje, daar komen 15 mensen naar de kerk. Daar bellen ze ook. Nou, wendt het wel hoor, maar ik vind de Martini toch mooier dan Lellens. Moet u niet verder vertellen. Je ziet dat bij de discipelen ook. He, Matthäus, en in Matthäus lees je dat de tante van de Heer Jezus, de moeder van Johannes en van Jacobus, naar de Heer Jezus toe gaat. En die zegt tegen de Heer Jezus, straks in uw koninkrijk, als dat gekomen is, dan we zijn toch familie van elkaar. Dan zorgt u toch wel dat mijn zonen niet een of andere baan als staatssecretaris van sociale zaken krijgen of zo. U maakt die dan toch wel minister van buitenlandse zaken en binnenlandse zaken. En dat horen dan de anderen. En die zeggen, wat denken ze wel? Wat denken ze wel? En dan zegt Jezus, ja, zo gaat het in de wereld. Zo gaat het in de wereld. Zo gaat het bij koningen, zo gaat het bij politici. Maar daar gaat het om wie de grootste is. Het gaat er van de week om wie de grootste is. Wie de baas wordt. Wie de meeste stemmen is. Daarom zie je overal plakaten van mensen die het belangrijkste willen worden. En zeg maar, bij jullie niet. Wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf zijn. Ik ben ook niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Want wat hoog is bij God, is een gruwel. Wat hoog is bij de mens, is een gruwel bij God. Mozes. Moet het nog over Mozes hebben. Over Mozes worden prachtige dingen gezegd. In Exodus 33, de Heere spreekt van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Prachtig. Een zin om jaloers op te zijn, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Nummer 12, Mozes nu was een zeer zachtmoedig mens, meer dan enig mens op de aardbodem. En ik heb gekeken waar die zachtmoedigheid hem nou in zit. Hoe komt het nou dat God hem zo zachtmoedig noemt. En ik heb de geschiedenis van Mozes doorgebladerd en weet je wat ik vond? Mozes maakt zich nooit groot. En er wordt wat tegen hem aangepraat, gemurmureerd. En dan komt hij in Egypte en dan spreekt hij over de bevrijding van Israël, van zijn volk. En dan zegt de farao, nou als je tijd hebt om daarover na te denken, laat ze dan zelf maar stro gaan halen. En wat zeggen de Israëlieten dan? Was weggebleven. En dan uiteindelijk gaan ze onder halleluja gezang gaan ze Egypte uit. En dan zegt God, je moet zo gaan. En dan komen ze bij de Schelfzee en dan komt daar het leger van de farao. En wat zeggen ze tegen Mozes? Ben je verdwaald? Moet je kijken. Nou gaan we er allemaal aan. En dan is er een weg door de Schelfzee. En dan komen ze uit de Schelfzee, dan gaan ze de wildernis in, de woestijn in. En na verloop van tijd zeggen we hebben geen water meer. Ik weet niet of het u is opgevallen, Mozes. Geef het even door aan Mozes, maar we hebben geen water meer. Wie heeft er nou geen water meegenomen uit Egypte? Wisten wij dat het zo lang lopen was? We hebben geen water meer. En dan beginnen ze te murmureren en dan komen ze bij een meertje. En dan rennen ze erop af dat dat meertje weer bitter te zijn. Mara, nou, het getier is niet van de lucht en dan komt er eigenlijk gezond water en dan zijn ze bij een oase geweest en dan gaan ze weer verder en dan zeggen ze het brood is op. Brood is op. En dan bidt Mozes tot de Heer en dan komt er, dat zeggen ze, wat is dat? Dat is de letterlijke vertaling ervan, manna. Manna, en dan eten ze dat manna en ze vinden het heerlijk prachtig, brood uit de hemel. En na 2-3 weken brood uit de hemel, zeggen ze dat brood uit de hemel. Altijd maar brood uit de hemel. We lopen al 3 dagen brood te eten. Komt men uit. Mirjam, nummer 12, die roddelt tegen Aaron. Wat denkt die Mozes wel dat hij alles kan maken?
dat hij zomaar met een nieuwe vrouw kon trouwen. En Korach, zijn neefje, komt even later samen met zijn vriendjes Datan en Abiram. Zijn we niet allemaal heilige Mozes? Zijn we niet allemaal heilige? Je bent niet de enige heilige. Het gaat er nogal erg ondemocratisch aan toe, Mozes. En dan zegt hij nooit mond houden. God heeft mij geroepen bij de brandende braambos. En als ik niet gekomen was, zaten jullie nog in een rijtje stenen te metselen voor een nieuwe piramide. Nee, dan werpt hij zich op de grond voor de heren. Ook bij de verspieders. Waren we maar nooit. Dan werpt hij zich op de grond van de heren voor het aangezicht van God. En als hij daar dan op de grond voor God ligt, dan doet hij voorbeden voor ze. Dan zegt hij niet, heren, straf ze of doe er wat aan. Zo bij Mirjam, hij bidt voor ze. Aaron zegt, bid voor Mirjam. En dan zegt hij niet, ja, over een week. Over een week zal ik eens kijken. Dan kan ze er nog een week van genieten van die melaatsheid. Het zal wel jeuken. En als zij er niet van geniet, ik wel. Nee, hij bidt gelijk. Zoals Jezus. Petrus schrijft, die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan de Vader. En dan kom ik tenslotte bij misschien wel een van de grootste geheimen van zachtmoedigheid en nederigheid en liefde, dat het vrijheid geeft. En overwinning en rust voor je ziel. Zegt Jezus ook. En je zult rust vinden voor je ziel. En waarom? Omdat we het neerleggen bij God. En dan kom ik op een heel andere lijn. Een lijn die ik proef in de wereld waarin mijn wat oudere kinderen leven. En misschien hebben we zelf die houding niet, maar het lijkt wel alsof de wereld, alsof de samenleving ons ertoe dwingt om groot te zijn. Ik hoor dat bij jonge mensen. Dat je jezelf in de etalage moet zetten, dat je wat moet voorstellen. En als het even kan, dat je meer voorstelt dan de anderen. Toen ik ging studeren was dat er gauw uit hoor. Wij moesten op de studentenvereniging, moesten we kennis maken met de eerstejaars. Ik kreeg een paar adressen mee. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij een van die oudere jaars kwam. De naam alleen al boezemde mij ontzag in. En ik drukte op de bel en de deur ging open. En met de beleefde stem die ik kon zetten, zei ik, mag ik mij even voorstellen? Waarop die oudere jaars tegen mij zei, nee, dat mag je niet, want je stelt toch helemaal niks voor. Maar dat is bij onze jeugd, denk ik, anders. Je cv moet in orde zijn. En als je Facebook hebt, dan moet je leven in orde zijn. En je gezicht moet in orde zijn, je face. En sommige mensen bezwijken daaronder, bijna, merk ik, in Groningen. In die universiteitsstad. Jezus zegt, volg mij na. Dan zul je rust vinden. Weet je wat Mozes op zijn cv zette? Niet, ik heb een koninklijke jeugd gehad aan het hof van de farao. Ik was gedoodverfde opvolger van de farao. Dat zegt de traditie. Ik ken het hof op zijn duimpje. Ik spreek de taal. Ik ken de vertrekken. Ik weet waar ik moet zijn. Ik heb mijn connecties daar. God, als u me niet gevraagd had, had ik mezelf wel aangeboden. Weet je wat er op zijn cv staat? Eén regel. Ik kan niet uit mijn woorden komen. Dat staat er op zijn cv. Ik kan niet uit mijn woorden komen, punt. Als je God kent en als je Jezus wil volgen, geeft hij aan cv een andere betekenis. Cv betekent Christus vertrouwen. We kunnen zachtmoedig zijn, ik kan nederig zijn, we kunnen elkaar lief hebben. We hoeven ons niet groot te maken omdat God ons leven leidt. Omdat God mijn leven bestemt. Ik mag me als Mozes op God richten. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden. En dat is God ook. Want laten we wel zijn, Mozes was niet perfect. Als u tegen mij zou zeggen, vertel nou eens wat over Mozes. Dan zou ik zeggen, nou het was al een driftige man. Hij stopte eerst in Egypte daar onder het zand. Hij stond bij de Schelfzee zo te roepen en zo te bidden dat God tegen hem zei, Mozes, waarom roept gij zo luide? En vervolgens kreeg hij de twee stenen tafelen en hij zag dat gouden kalf. Hij bedacht zich niet en smijt ze zo in stukken.
En vervolgens staat hij even later ook nog op een rots te timmeren wat helemaal niet hoefde. Dat is Mozes.
Maar God zegt, ja, dat is misschien Mozes ook wel. Maar ik proef zijn hart. Ik weet wie die is. En hij laat het woord zachtmoedig vallen.
God wil dat zijn knecht Mozes de geschiedenis ingaat als de meest zachtmoedige mens. En als die boven op de Nemo door God zelf begraven wordt, staat er Mozes, een man groot in woord.
Hij kon niet uit zijn woorden komen. Groot in woord staat er op zijn graf. Groot in woord en werk. Het gaat er ook niet om dat God ons vanmorgen de maat neemt of dat we ineens volmaakt moeten zijn. Wedergeboorte is in die zin ook een proces, denk ik. Waarbij het oude verdwijnt en het nieuwe zijn plaats inneemt. Maar het gaat er wel om dat we dit meenemen in deze dienst waarin we een diaken bevestigd hebben. Hieraan zullen de mensen ons kennen. Dat we elkaar lief hebben. En dat we zachtmoedig zijn. En dat we nederig durven te zijn. Want dat gebod heeft hij ons gegeven. Amen. We zingen gezang 477, vers 1 en 2.
Nou, welkom weer ook voor de zondagsschoolkindjes. Wij zijn afgelopen 3 weken alweer begonnen met ons paasproject voor de zondagsschool. En ik zal even uitleggen hoe we dat dit jaar gaan doen. Het thema is, kies jij ook? Kies jij ook? Want God kiest, dat staat op dat rugzakje, en God redt. Maar kies jij ook? En staat er een rugzak, rugtas. En we gaan eigenlijk dit paasproject gaan we met onze eigen rugtas op. Dus je kan bedenken dat je zelf een rugtas op hebt. Gaan we op weg met Jezus naar het paasfeest. En elk verhaal horen, of elke week horen dan een verhaal over Jezus, wat hij heeft gedaan. En aan het eind denken we iedere keer wat moeten wij dan eigenlijk kiezen? Als God kiest en God redt, wat kies jij dan zelf? En vandaag hebben we een verhaal gehoord. Wie kan mij daar wat meer over vertellen? Oké, wat meer? Kan even niemand geluisterd vandaag? Weet niemand waar het verhaal over ging? Ja, ook niet Hagar? Oei, Samuel. Oei, moet ik het aan de juffrouw vragen?
Oh. Over dat Judas Jezus wil doden?
Nee, verraden.
Verraden? En hij gaf hem ook een kus.
Nou, heb ik eerlijk gezegd een iets ander verhaal. Maar ik zal even nog vertellen, want het andere verhaal, en daar heb ik het nu op voorbereid, het gaat over de ogen, ogen dicht en ogen open. En we denken over... Nou, dan zal ik weer vertellen wat ik deze keer heb gedaan. Want dit gaat ook over, kies jij ook, hè? Dus dat is het thema van vandaag. En dan had ik eigenlijk deze, je ogen open, of je ogen dicht... En je ogen open. Wie weet, er is een verhaal die jullie dan nog gaan horen of die we al gehoord hebben. Over iemand die in slaap viel. En Jezus had gevraagd, wil je toch waakzaam zijn?
Die discipelen van hem vielen in slaap.
En toen kwam hij terug en toen...
Toen sliepen ze.
Toen was hij wel een beetje teleurgesteld, hè? En wat was in die tijd met Jezus toen... Wat deed Jezus in die tijd toen de discipelen aan het slapen waren?
Bidden.
En toen vond Jezus dat ook heel moeilijk, altijd heel zwaar. En toen zei hij, en toch kies ik ervoor dat ik wel ga lijden en Gods wil gaan doen. Dus God, of Jezus had toen de keus gemaakt om wel God te volgen. En dus met die ogen en open dicht, dus de dichte en de ogen open, zo mogen we ook voor kiezen. Soms kan je ogen dicht doen. Voor onrecht, of voor onrecht, of in dingen die erg zijn. En je kan ook soms je ogen dicht doen voor God, hè, dat je eigenlijk niet wil zien wie God echt is. En de keus voor ons is nu om onze ogen open te doen en te richten op God. Wie wil deze dingen ophangen? Kom naar voren, Simon. Maar tot volgende week dan. Jochen, weer naar je plaatsen terug.
We zullen de Heer danken en onze voorbeden doen en kunnen ook lezen bij op de zondagsbrief dat natuurlijk ook bidden voor broeder Smit, maar ook is toch belangrijk dat het erbij staat voor zijn gezin. Want als je zo'n ambt bekleedt, dan ben je ook vaak weg en dan moet je ook gedragen worden door het thuisfront, door de mensen om je heen. We bidden bijzonder ook voor zuster Adrie Bouwman, die werd opgenomen met hartritmestoornissen, lees ik hier, en dat ze weer thuis mag komen. We wensen haar en haar man Rut de toevlucht in de veilige schuilplaats van God. En we bidden u ook voor, de verkiezingen deze komende week. Laten we samen danken en bidden. Heer God in de hemel, we danken u dat u zo naar ons kijkt. Dat u niet de donkerste dingen boven haalt, maar dat u zoals bij Mozes, dat u hem ook voor u zet in uw licht als een mens die zachtmoedig was. U proefde zijn nieren. U wist wie die was. Heer Jezus, we danken u dat u zachtmoedig en nederig bent en dat u juist in die ootmoed, in die vernedering onze zonde gedragen heeft, dat u het daarmee ook kon en dat u juist in die vernedering verheerlijkt bent en de overwinning behaald hebt op de vorst van de duisternis. U heeft de machten ontwapend met de dwaasheid van het kruis. De macht ontwapend. En we weten dat het betekent dat de gevangenen losgelaten zullen worden, dat u uw volk terugbrengt uit de verstrooiing, uit de diaspora. Het betekent ook dat we weten dat niets ons meer vast kan houden, meer terug kan houden van uzelf, Heere God. We willen u vragen om ons te helpen om onze plaats in te nemen in het leven. Om niet te verwachten van macht en van grote dingen, maar u na te volgen. En te beseffen dat ons leven door u geleid wordt. Dat we telkens weer mogen terugkeren naar u en mogen zeggen, Heere God, was het dit wat u van mij verwachtte? En als het dan zo is, dan wil ik in u roemen. Dan wil ik me niet op de borst slaan, maar ik wil u danken. En zo bidden we dat ook het gezin van broeder Smit en van alle andere ambtsdragers, eigenlijk van ons allemaal, dat we met elkaar in uw dienst mogen staan. En dat we elkaar mogen aanvullen, zoals uw gaven elkaar ook aanvullen. We beseffen dat niemand van ons alle gaven ontvangen heeft, maar zoals de gaven van barmhartigheid, de gave van het beseffen wat naar de waarheid is en wat niet naar de waarheid is, kan aanvullen. Zoals de gave van muziek ons bidden, ons zingen kan aanvullen. Dat we zo met elkaar gemeente zijn. Dat we elkaars gaven proeven en zo door elkaar samen worden opgebouwd als het lichaam van u. We bidden nu voor de zieken, of ze bij u geborgen mogen zijn. Als allerlei dingen ineens het leven binnenkomen, mensen schrikken en mensen zich afvragen, waar ben ik aan toe? Dat we dan mogen weten dat u er altijd bij bent, dat u voor ons bent en achter ons bent. Dat u uw hand op ons leven legt. Ook bij de dingen die we niet begrijpen. Die we niet snappen. Als dingen ons leven binnenkomen waarvan we denken, waarom nou? En waarom heeft u het niet tegengehouden? Dat we dan nochtans ons tot u mogen keren, mogen weten. U laat ons niet zomaar dwalen en dolen. U bent onze herder. U blijft dat. Heer, we bidden nu voor de verkiezingen de komende week.
is zo'n onrust in ons land. De een zegt dit en de ander zegt dat. En laten we niet meegenomen worden door de geest van de tijd of door de waan van de dag. Maar laten we ons mogen keren tot u. En we hopen en bidden dat uw naam ook in ons land verheerlijkt zal worden. Dat uw naam met ontzag zal worden uitgesproken. En dat steeds meer mensen, straks zullen ze allemaal knielen. Maar dat straks steeds meer mensen zullen beseffen wat ik ook doe. Wat ik ook wil. Uiteindelijk gaat het om u. Bent u het middelpunt van ons leven. Wij bidden u dat in de samenleving waarin wij leven, niet de grootheid, niet de zucht naar meer, maar uw woorden gespeld zullen worden. Dat mensen niet opvallen doordat ze de hoogste graad bereikt hebben, de beste diploma's, het meeste geld verdienen, maar dat ze op zullen vallen zoals uw zoon opviel, zoals Mozes opviel. Omdat uw geest door ons heen werkt. Heer, we bidden om de komst van uw koninkrijk. En als de weg daar naartoe moeilijk wordt omdat de machten van de duisternis zich vergrimd hebben tegen uw volk en tegen al uw kinderen, dan bidden we om de vrede van Jeruzalem, om de bescherming van uw volk, dat de verguizing mag stoppen en de bescherming van al uw kinderen, als om het geloof en omdat ze uw woorden willen volgen, vervolgd worden. We bidden om uw uiteindelijke verlossing en redding. En we zien ernaar uit dat uw naam van de opgang tot de ondergang van de zon geprezen en geëerd zou worden. En mogen wij in alle schamelheid als gemeente van die tijd al een voorbode zijn. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 138, vers 3. Psalm 138, vers 3. Dat ik zal het nog een keer halen dat we zometeen de nieuwe Amstrager mogen Gods zegen mogen toewensen. En staat daar mooi, dus beter hem wel te vinden. Maar we mogen hier ook vandaan gaan met de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allen. Amen.